Nu hebben we natuurlijk een van de mensen die de najaarsaanbieding gaat vullen, Emily Kokken. En ik kwam jou eerst tegen eigenlijk niet in jouw rol als schrijver, maar toen als kunstenaar, kunstenares. In een galerie hier in Amsterdam. Hoe heet die ook alweer?
Een CNH Art Space.
Ja, dat is een vrij verse galerie. Zit een beetje uit de route van de andere galeries eigenlijk. Maar wel spannende kunst. Het is niet direct wat je verwacht. Het is zeker niet commercieel. En hoe ben jij daar terecht gekomen?
Hoe ik bij die galerie terecht ben gekomen als kunstenaar.
Yeah.
Mijn vriendin van mij die liet werk van mij aan hem zien. Ze had een foto laten zien en een tekening. Ik deelde met haar een atelier in de Bijlmer. Dus het is eigenlijk zo een beetje gegaan.
Yeah.
Dus ik heb hem ontmoet en hij wat hij vroeger deed was in zijn huis. Een soort kunstenaarssalons organiseren. Dus dan presenteerde hij een kunstenaar. En hij heeft dat, meen ik, een keer of 8 gedaan. Dus dat is op zich wel heel grappig. Omdat dan het hele huis vol hing met werk van één kunstenaar. Dus tot op de keukenkastjes aan toe.
Uh-huh.
En ik was de laatste die daar werk mocht laten zien op die manier.
Yeah.
En vervolgens heeft hij een galerie weten te openen.
En werkt dat, zo'n aanpak, zo intiem? Neem aan een glaasje wijn erbij. Het hele huis staat dan vol met jouw kunst in dat geval?
Je bedoelt die salons of die werken? Inmiddels is hij al 2 jaar met zijn galerie bezig.
Ja, ik weet
dus dat
het, maar
commerciële...
ik ben benieuwd naar de zo'n salon. Commerciële kant van zo'n opzet.
Dat zou je aan hem zelf moeten vragen, denk ik. Maar ik vind het zelf, het idee van een kunstenaarssalon, heel mooi.
Mm-hmm.
Dus die intimiteit, dat je inderdaad in een huiselijke omgeving werk kan laten zien. Misschien dat het commercieel wel werkt, dat mensen denken, hé, ik zie het al in mijn huis hangen, maar dat weet ik niet.
Nou,
maar
ja,
voor een kunstenaar is het heel prettig om...
antiek werkt dat zeker zo, gemerkt en gehoord. Dat als je dus al in een ruimte ziet die er goed uitziet, dan koop je het eerder dan in een kale witte ruimte.
Mm-hmm.
Toen kwam ik erachter dat jij dus ook schreef en dat er een boek op stapel stond. Mijn kinderen die zeiden meteen, dat is een boek voor jou. Dat kwam door de cover. Ik heb ook zo'n hond gehad.
Okay.
Met ook zo'n vreselijk sterfproces.
Ja.
Het zijn mooie honden natuurlijk, de Dalmatiërs. Maar zwak door dat je, vaak willen ze zo wit mogelijk hebben.
Mm.
En dat gaat ten koste van de kracht. In hoeverre is jouw roman nou op waarheid gebaseerd, vroeg ik mij de hele tijd af. Het hoeft natuurlijk helemaal niet, maar het feit dat jij zelf kunstenaar bent, dus die wereld kent.
Mm-hmm.
Dan krijg je meteen het gevoel van, dat zal met die hond ook wel zo zijn.
Dat ik heb meegemaakt, ik heb inderdaad, ik heb een hond om mee te beginnen.
Mm-hmm.
Ik ben kunstenaar. Mijn hond die ik nu heb is al vrij oud. Het is niet zo dat we nu, met mijn vriend nu aan het wachten zijn tot ze doodgaat of zo. Maar mijn vorige hondje, die is 14 geworden. En dat was wel echt wel heel heftig. En zoals iedereen die je zou spreken die een hond heeft, die zal het beamen. Dat laatste jaar is...
Je verliest je beste vriend.
Je verliest je beste vriend. En het mooie daaraan, aan dat autobiografische gegeven is... het romantische idee van dat je eigenlijk al weet als je aan een hond begint, dat je de hond zo snel zal verliezen. Of de hond kan jou niet overleven, zeg maar. Dus ik heb dat, dat gevoel.
Maar er is een alternatief ook op. Hè?
Oh, ja.
Mijn vader die zei op een zeker moment, dit was mijn laatste hond.
Ja, oké.
Want hij wist dat hij de volgende hond niet af kon maken.
Ja.
Waar Manny ook zijn eigen dood aankondigde.
Ja, mm-hmm.
Die dood speelt natuurlijk als een rode draad door het boek. Tegelijkertijd belanden we in het leven van de kunstenaar.
Mm-hmm.
En vaak vond ik het toch wel spannend hoe jij speelt met alle mensen om ons heen. Ik zit toevallig ook in de kunstwereld. Vooral mannen die bijvoorbeeld zich zo heel graag in de schoenen van boys zien staan. Ik weet niet wat dat met mannen is. Met die, wat hebben die met Joseph Beuys? Dat ze allemaal denken dat ze minstens zo goed, zo niet beter zijn. Dat is toch... Of had je het gewoon bedacht voor het boek?
Wat is je vraag?
Nou, de vraag is dat... dat je, de vriend hè, van, ja. van de vertelster, zeg mm-hmm. maar... dat is ook zo iemand die, die ziet zichzelf als die hele grote kunstenaar. Hè, en maakt dus die vergelijking met Joseph Beuys.
Mm-hmm. Yeah.
Ik zelf, ja, dat heeft al geen zin meer, want die was er al. Waarom mm-hmm. wil je dat zijn?
Yeah. Mm-hmm.
Maar ik ken dus meer mensen, zeker de mannelijke kunstenaars, die dat probleem hebben. Die dus niet gaan voor hun eigen kunstenaarschap of talent.
Nee, precies, ja. Yeah.
Maar dat naspelen.
Mm-hmm. Klopt,
door yeah. kleding bijvoorbeeld. Mm-hmm. In het geval van jouw boek ja. Wordt het de hond hè, op een zeker moment opgepakt. En een beetje in het verlengde van die Coyote-film van mm-hmm. Beuys. Hè, dat wordt gezien van, hé, ik kan daar wat mee gaan doen.
Ja.
Je hebt het ook over bijvoorbeeld performances, zoals van Abramovich. Wat wilde je daarmee laten zien? Was dat ook een beetje haast een soort... parodie daarop? Een beetje de draak steken daarmee? Of nee, ging het je er vooral om te laten zien van ja, als iets al gedaan is, is het heel moeilijk om het om iets in die richting nog een keer te doen op een manier dat het kwaliteit heeft?
Het zijn een aantal vragen, gaan ze allemaal beantwoorden.
Ja, ja, nee, Peter, maak het onze gast lekker gemakkelijk. Ja, we beginnen met vraag 1. Wat ja. was vraag 1?
Nee, oké. Okay. Zit even te denken, ja, het is wel degelijk heeft een parodisch element. Mm. En ik denk dat Henry, dus de kunstenaar waar je het over hebt, de man van Elsbieta, hij bedoelt het zelf allemaal vreselijk goed. Mm. Dus hij neemt zijn ja, liefde voor Beuys heel serieus. En dat, ik neem dat ook serieus bij mensen. Dus iemand, je kunt, jij bent zelf ook kunstenaars, zeg je. Ik ook. Ik ken heel veel kunstenaars. En je kunt in slechter gezelschap verkeren in het bewonderen van een kunstenaar. Mm-hmm. Dus daar is op zich niks mis mee. En ik denk dat juist iemand als Beuys wilde, het klinkt een beetje hoogdravend, maar in zijn werk zit ook de mens is belangrijk. Hè? Hij heeft een motto, wat ik ook te uit en te na aanhaal, iedereen is kunstenaar. Mm-hmm. Dus hij heeft op een gegeven moment ook een belangrijke impuls gegeven aan het maken van kunst. Dus maken met mensen. Mm-hmm. Dus dan zou je juist zeggen, nou ja, juist zo iemand is, ja, is dat geëigend om dat soort nakomelingen te kweken. Of die kweekt eigenlijk dat soort nakomelingen.
Mm-hmm.
Maar wat je daarvoor zei van ja, mensen die dan uiterlijkheden... via uiterlijkheden ja, bijna zich een toegang proberen te verschaffen tot het gedachtegoed van iemand. Of zelfs proberen om het hè, na te doen. Ja, dat, dan ga je doel een beetje voorbij. En dat heb ik wel. Ja, dat komt wel in het verhaal eruit. Dat was niet de goede weg van onze Henry.
Nee, nee. De partner van Henry. Ja, die is eigenlijk haast tegenovergestelde van hem. Je ziet een heel nijver poetsende vrouw. Neem af en toe een beetje aan Beckett denken. Want er wordt zo ongelooflijk lang gepoetst en schoongemaakt. Dat het extreem is. Of haast ziekelijk zou je kunnen zeggen. Waarom maakt hij haar zo extreem eigenlijk in die poetswoede?
Ja, stilistisch gezien is dat handig. Je zet iemand heel groot neer. En dan is ook... Ja, dan benadruk je natuurlijk ook de verandering. Iemand die zo opgaat in zo'n wereld. In zo'n white cube. Hè? Ze poetst. Het moet eigenlijk als een soort museum worden.
Nee.
Dan kan je vervolgens ook met zo iemand... De decadentie of de afbraak ook laten zien.
Ja.
Dus het is ook wel een stijlmiddel in zeker opzicht.
Mm-hmm.
En ook wel een Vroeger waren er heel veel vrouwen en nog steeds die erg veel poetsten. Ja, dat is ook wel een symbolisch. Het is symbolisch. En er is ook in de feministische kunst, dus ook Abramovic en ook ouder werk van Abramovic en anderen, die heel erg vaak het schoonmaken en het vegen en het met water werkte om die symboliek uit te drukken. En dat wordt dan hier niet. Ik wijs steeds naar het boek, maar het is niet zo dat ik dat uitleg. En het wordt ook helemaal niet genoemd. Maar ik dacht wel van, het is heel erg belangrijk om haar juist die handelingen te laten verrichten. Het is alles met water. Ze draagt ook emmers water. En ze doet allemaal eigenlijk dingen die die symbolische kracht ook heel overduidelijk overbrengen.
Op zeker moment gaat zij samen met Henry eigenlijk performances uitvoeren. Tot het punt dat daar kritiek op komt. En dat vond ik ook zo'n typerend iets wat je eigenlijk in de kunst vaak tegenkomt. Zolang als het succesvol is, blijft het gehandhaafd. En het moment dat er een scheurtje in komt, in de boekenwereld is het bijvoorbeeld, een schrijver heeft een redacteur. Zolang als het succesvol is, dan werken ze samen. En dan is het allemaal prima. Op het moment dat er slechte recensies gaan komen, dan ligt het aan de recensent. En het komt zelfs voor dat de schrijver, als het succesvol is, ook geneigd is om de recensent of de redacteur te vergeten. En in jouw boek zie je dus dat die performances zijn eerst succesvol tot het moment komt dat er kritiek is. En het is nogal pijnlijk, want die vrouw die is eigenlijk ook in een hele erge rol, voor mijn gevoel, haast gedwongen, ook qua uiterlijk. En daar wordt zij ook op afgerekend. En Henry die heeft het waarschijnlijk tot dat moment leuk gevonden dat hij zo'n vrouw naast zich had staan.
Ja.
Of interpreteer ik dat verkeerd?
Nee, het klopt.
En dan,
het is helemaal,
dan wordt ze gedumpt eigenlijk, nog niet als partner, maar wel uit de kunst.
Ja.
Had jij ook bepaalde voorbeelden uit de werkelijke kunstgeschiedenis in je hoofd toen je dat schreef? Toen je daar opkwam? Dat breekpunt?
Nee. Er zijn veel minder vrouwelijke kunstenaars bekend dan mannelijke kunstenaars. Maar het is niet zo dat ik daar heel bewust mensen voor ogen had.
Nee, maar vaak gaat het mis, hè?
Het gaat heel vaak. Heel
Frida Kahlo, Diego Rivera, Rodin natuurlijk.
Ja, klopt.
Met zijn fantastische beeldhouwster. Dan zie je ook vaak als de vrouw succesvol is, dan kan de man bijvoorbeeld ook vaak niet tegen.
Maar in dit geval was het ook meer dat ik wilde dat inderdaad wel laten zien, maar ook wel dat Elsbieta al heel jong met die honden bezig was en met de natuur.
Mm-hmm.
En dat uiteindelijk, ja tenminste, dat is idee dat zij een vorm vindt en ook een visie ontwikkelt die vooral daar heel erg mee te maken heeft. Dat zij wil niet heel geforceerd kunstenaar zijn en ze roept ook steeds, ik ben geen kunstenaar. En dan, aan het eind dan is het, wie is nou de kunstenaar?
Mm-hmm.
Wie is nou degene met de meest oorspronkelijke ideeën?
Ja. Je schuift eigenlijk ook haast een strijd erin tussen kunst en literatuur.
Mm-hmm.
Want op een zeker moment dan komt die man die zichzelf dan ook weer vereenzelvigt met Rielke.
Ja.
Mm-hmm. Ook weer zo'n man die niet eigenlijk zichzelf is, maar dan zo dweept met zijn voorbeeld.
Mm-hmm.
En eigenlijk weet hij toch wel iets te raken bij die Elsbieta. Wat wilde je laten zien met die literatuur en die kunst in jouw boek? Want het zijn natuurlijk, het wordt allemaal kunst genoemd, maar het geschreven woord is toch wel anders. Daar moet jij ook eigenlijk, denk ik, voortdurend mee bezig zijn. Je schrijft, maar je denkt ook in beelden.
Klopt, ja.
En wanneer ga je het ene, wanneer ga je het ander doen met een bepaald idee?
Mijn hersens kraken nu. Ja, precies.
Nee, het zijn twee vragen. Dus het ene is zeg maar waarom die clash eigenlijk tussen kunst en literatuur. Hè, twee mannen in het leven van Elsbieta. En de een doet het met taal. En de ander was kunstenaar. Eigenlijk merk je ook niet zozeer dat hij iets bij haar wilde bereiken met de kunst. Maar de ander weet wel een deur open te krijgen door haar te schrijven.
Ja.
Dichten.
Mag ik even onder... Want ik zie die clash zie ik...
Jij ziet de clash niet. Nou ja, het gaat mij erom dat de...
Dat mag hoor, dat mag.
Dat die poëtische kant... He, die ene man die is beroemd, die heeft het gemaakt. Nee. Die andere eigenlijk niet. He, die heeft misschien, denkt hij alleen maar dat hij zo goed is als Rilke. Maar zij krijgt toch interesse voor hem.
Ja, mag ik daar iets op aan? Want je hebt het over dus haar overbuurjongen. Mm-hmm. Die dus... die wil graag Rilke genoemd worden.
Ja.
En die houdt heel erg van het werk van Rilke.
Mm-hmm.
En ik had inderdaad... ook weer een beetje een dweepzieke man. Een jonge man. Hij is echt veel jonger dan Henry. En het is inderdaad wel zo van... dat hij vertegenwoordigt inderdaad het literaire. Of hij draagt dat en hij schrijft haar die brieven. Dus hij is... Ik zie hem als een soort beschermengel voor haar.
Mm-hmm.
Dus dat is wel...
Zij vertegenwoordigt eigenlijk ook weer die Poolse poëzie voor hem.
Ja, klopt.
Weliswaar in zijn fantasie.
Zo.
Het is meer haar achternaam.
Ja.
Of haar voornaam, wat was dat? Dat Rozewicz.
Ja, klopt. Ja.
Je ziet dus eigenlijk dat mensen ook erg bezig zijn met wellicht meer illusie dan werkelijkheid in jouw boek.
Nee. Eigenlijk zijn zij... beetje zoals ik zelf misschien, dat ze heel erg leven voor de kunst en de literatuur. Want dat is net zo waar voor hun. Ik beperk me even tot de mensen in het boek. Maar dat loopt helemaal door elkaar. Dus een heel poëtisch.
Er is geen scheidslijn, zeg je.
Het is er wel, maar het is er ook heel vaak niet.
Mm-hmm.
En dat bijvoorbeeld dat zij die brieven gaat beantwoorden van Simon en Rielke.
Mm-hmm.
Dat is een heel belangrijk moment ook in het verhaal. Ook voor haar. Om dus dat aan te gaan. Om te erkennen van ik ga inderdaad een literaire relatie aan.
Yeah.
En ja, goed, ik denk dat het heel belangrijk is om daar voor mij dan heel veel ruimte aan te geven ook. Aan het, dat lied, precies. Dus vandaar dat ik net zei van die twee dingen zijn die tegenover elkaar staan, woord en beeld. Dat ervaar ik zelf niet zo heel erg scherp.
Drie minuten voor 16:30 en een pittig gesprek tussen Peter de Rijk en onze gast Emily Kokken. Heerlijk om naar te luisteren. Maar even bijkomen met muziek. But you make everything alright when you hold and you squeeze me tight. But you make everything alright when you hold and you squeeze me, squeeze me. But you make everything alright when you hold and you squeeze me tight. But you make everything alright when you hold and you squeeze me. Me feel so nice when I'm around you. Wake up in the morning and I'll spend my whole life with you. The sweetness of your smile helps away with all of my fears. If it should all go wrong, my life succumbs to tears. I've never been so deep into anyone else but you. A place red in my heart, never been so close to you. And if you want me to hang around, then I'll never let go. If you all my time, stick around with you for sure. But you make everything alright when you hold and you squeeze me tight. But you make everything alright when you hold and you squeeze. But you make everything alright when you hold and you squeeze me tight. But you make everything alright. True, I'll give my heart to you.
keep safe in your arms like I know that you want to. It gives me so much joy that I can call you all of mine. Oh, will it all work out? Will I see just every time? And if it all goes right, looking down from a bird's eye view, I see my lovemaker from the time that I spend with you. I'll give you anything and everything will work out fine. So I can trust in you because you give me peace of mind. Because I'm your only mate. Because I'm your only mate. Because I'm. Because you make everything alright when you hold and squeeze me tight. Because you make everything alright when you hold and squeeze me tight. Because you make everything alright when you hold and squeeze me tight. Because you make everything alright when you hold and squeeze me tight. I'll do anything for you. You'll do anything for me.
En tot 5 uur zijn we in gesprek met Emily Kokken, schrijfster van het boek De Witte Vlag. Dat is ook haar debuutroman. En normaal gesproken mag je als heer het nooit over de leeftijd hebben van een schrijfster. Doen we nou ook niet, maar als u in de boekwinkel bent, moeten we maar even kijken naar het geboortejaar en de foto. En zult u denken, hé, leuk. Maar het boek, een anti-love story over de vraag wat beter is, een goed leven of een mooie dood. En Peter, je ziet het weer, hè? Wij lezen altijd de boeken trouw. Doen we elke week doen we dat, lezen we dat op onze eigen wijze. En nou, 1 keer lees ik het niet vanwege de vakantie en alles. En jullie hebben zo'n mooi gesprek en ik kan amper meedoen. Excuses, Emily.
Het is volgende week mag ik
vergeven.
Bij de volgende roman heb ik hem wel gelezen. Zijn we met z'n?
De hond, die wordt dus op een zeker moment gebruikt. Of althans, het idee komt op bij Henry om het als kunstobject te gaan gebruiken. Nou hebben wij hier ook alweer 2 jaar terug Tinkerbell gehad.
Ja.
En ja, het verbaast je niet. Ja,
maar je gaat onze gast toch niet met Tinkerbell vergelijken?
Nee, absoluut niet. Maar het idee van het dode huisdier gebruiken als kunstobject. In haar geval was het namelijk een handtas, moest die worden.
Ja.
Als je nou zo'n boek schrijft, zit zoiets dan in je achterhoofd? Is dat ook iets wat je bewust dan denkt van, nou, dat gebruik ik zijdelings? Of is het iets wat spontaan bij je opkomt in het verhaal, dat je denkt, ja, dat kan ik goed gebruiken? Dit is nou eigenlijk precies waar het heen moet gaan.
Nee, dit is wel, hij gebruikt, hij gaat die hond opzetten. Dat is
op laten zetten. Eerst wou hij zelf.
Ja, is een verwijzing naar het werk van Boyce, die met een levende hond een performance gaat doen.
Ja.
En mensen als Tinkerbell en andere kunstenaars worden ook genoemd in het boek. Mm-hmm. Hij is dan zogenaamd dan bevriend met die mensen. Dus er zijn meer kunstenaars die met dieren werken. En ik heb op zich geen probleem daarmee. Dus dat wil ik ook even benadrukken.
Met propellertjes over.
Dat is weer wat anders, ja.
Ja.
Ja. Maar ik denk dat zolang de boodschap heel helder is en iemand heeft bepaald materiaal nodig, vind ik niet dat je het zo 1, 2, 3 kan afschuiven. Kijk, in het geval van Henry gaat het heel ver.
Mm-hmm.
Omdat hij, een hond die ze samen hebben. Hij beslist gewoon alleen over het lot. Hij betrekt haar eigenlijk. Mm-hmm. Hij zet haar, hij verschuift haar gewoon opzij.
Ja, ja.
Dat is natuurlijk niet zo best eigenlijk.
Maar, ja, want het is natuurlijk ook een verhaal van een teleurgang van een relatie eigenlijk.
Ja.
Op een uiterst pijnlijke manier en misschien vooral omdat je er zo ongelooflijk de tijd voor neemt. He, het is een kloek boek geworden, 400 pagina's minstens, dacht ik.
Nee, precies weten, dan ga ik even...
Precies, ik tel geen pagina's als ik lees, maar... Het,
387.
Nou, hier, kijk hoor. Ja. Maar goed, dan zitten we tegen de 400 aan. Mm-hmm. En goed, het zijn soms kortere hoofdstukjes.
Ja, precies. Ja.
Maar daarmee maak je het natuurlijk tergend af en toe. Hè? Die, daarbij ook dan die poetsdrift van die vrouw. Dus je, mm-hmm. je stapt helemaal in die cocoon haast van haar denken. Was dat ook niet zwaar om te schrijven?
Ja. Maar ja, het moest ja. zo.
Of deed je een hoofdstukje per dag?
Nee, ik heb over sommige hoofdstukjes maanden gedaan. Dus ik bedoel... Mm-hmm. Dat... En de kortste hoofdstukjes... Dat zegt niks over hoe lang je erover doet. Maar dat... Mm-hmm. Nee, het is wel, denk ik, als je... Het is natuurlijk ook in de ik-vorm. Dus je zit helemaal in haar... In haar huid. Ik denk, ja, dat was ook echt het idee om daar... Niet van weg te kunnen. En ook... Mm-hmm. Met haar op te staan en naar bed te gaan, bij wijze van spreken.
Want hoe lang ben je aan dit boek bezig geweest?
3 jaar.
3 jaar.
Ongeveer, ja.
En moest je dan bijvoorbeeld ook hier in Amsterdam zijn, waar het zich afspeelt? Hè? Dat het, of kon je ook, want je bent regelmatig in Amerika.
Ik heb het een deel in Berlijn geschreven. Het klinkt ook heel interessant om dat te zeggen natuurlijk. Maar we waren op vakantie 2 jaar terug. En in de buurt van Kleef, waar zij dan ook... Dat komt dan ook in het boek voor. Mm-hmm. Maar de hoofdmoot heb ik in mijn atelier geschreven.
Oké, toch hier dan?
Toch ja. hier. Ja, ja, met wat impulsen van... dus in Berlijn, in dat Burgerpark... maar dat zijn de stukjes die over haar en haar vader gaan. Mm-hmm. En het is niet zo dat ik dan daar op een bankje zit en dat uit zit te typen. Maar ik maak wel aantekeningen. Ja.
Want sommige schrijvers die zijn liever juist hier als ze over Duitsland schrijven. Mm-hmm. En dan gaan naar Duitsland om over Amsterdam te schrijven. Die hebben die afstand nodig.
Ja. Yeah.
Herken je dat? Of maakt dit jou eigenlijk niet uit?
Nee, maakt me wel heel erg uit. Maar ik vind een combinatie van in de studio zijn heel fijn. Mm-hmm. Maar ook het reizen of het ter plekke zijn.
Ja.
Dat is allebei nodig.
En hoe zit het dan met de combinatie van jouw talenten? Mm-hmm. Want je bent ook beeldend kunstenaar. Nee. Je moet dus aan het boek.
Ja.
Maar kom je dan nog ook aan iets anders toe?
Jawel.
En hoe kies je dat dan? Is dat waar je zin in hebt op dat moment? Of
nee.
Heb je ijzeren discipline? Ja. Zeg je vandaag eerst dit en dan mag ik wat anders?
Nou, het is wel echt wel een soort strijd of zo. Het is jongleren met een aantal balletjes. Mm-hmm. Zo. Ik zei dat laatst tegen iemand. Dat klinkt een... Maar ik zoek heel erg naar hoe ik dingen kan combineren. Mm. En zoals op dit moment ben ik aan het schrijven en aan het tekenen. Dat is geen makkelijke combinatie. Dus ik ben aan een serie tekeningen bezig. Mm-hmm. En die vragen al heel veel concentratie. En dan heb ik geprobeerd een dag op en af. Dus een dag tekenen en dan een dag schrijven. Mm. En dat werkt ook niet helemaal goed. Dus Ik heb vorige week de hele week geschreven en eigenlijk helemaal niet getekend. En dat is lekker. Dus dan kom je ergens meer in en dan kan
flow,
je...
Anders
wordt het heel erg versnipperd. Maar ik heb natuurlijk... een dag heeft heel veel uren.
Dat klopt.
Dus je hebt natuurlijk... Okay. 's morgens ligt, kan je soms heel helder zijn en bijvoorbeeld aan een schets werken.
Mm-hmm.
En dan 's avonds, als het wat stiller is...
Een beetje lucide sfeer.
Ja. Ja, dan kan het goed zijn om of alleen maar iets te lezen over wat je gaat schrijven. Weet je, mm-hmm. meer toch light research doen, zeg maar.
Ja.
Dus,
ik denk dat de luisteraars inmiddels wel nieuwsgierig zijn in hoe je dan klinkt en hoe dat verhaal gaat. Dus, misschien zou je een stukje voor kunnen lezen, dat we even de toon kunnen proeven van jouw proza.
En waar in het verhaal zitten we nu ongeveer?
We zitten al op het moment dat Henry terug is.
Uh-huh.
En dat hij al flink bezig is geweest met zijn euvele plan in werking te stellen, om maar zo te zeggen. En wat ik ga lezen is eigenlijk een momentje dat ze zich, dat ze zich terugtrekt. Dus, hoofdstuk 44. Wit schuimend grijpen de mouwen in elkaar en gaan weer los. Rond is het kajuitraam. Hey, capitano. En? Komt een pijp van de broek van het pak in de buurt van een arm van het jek? En hey, waar blijft de capuchon? Delen van een ding kunnen afdrijven. Deze delen niet. Het kan niet, want de ruimte is te klein. Rondtollend in de trommel. Het schuim wordt gespoeld. Het wit in het water verdwijnt. Nog even geduld en het wasgedeelte is gedaan. Het water weggezogen. Ik druk mijn neus tegen het raampje in de wasmachine. Het witte huispak ligt gewassen op een hoopje in de bocht van de trommel. Drijfnat. Het hete luchtdrogen kan zo beginnen. Ik heb het programma goed ingesteld. Wanneer me te binnen schiet dat het huispak van velour gemaakt is en beter niet aan de hete lucht van de droger blootgesteld kan worden wegens krimpgevaar, is het te laat. De machine uitzetten is zinloos. Hij bevriest als het ware wat hij doet. Hij gaat er gewoon mee door wanneer hij weer stroom gevoerd krijgt. De andere optie om de stekker eruit te trekken is van hetzelfde laken een pak en bovendien kan ik daar meer eentje niet bij, omdat de stekker in een stopcontact achter de machine is aangesloten. Alleen Henry of een andere man kan de machine van zijn plek schuiven, zodat ik de stekker er eventjes uit kan trekken. Het is ons een keer overkomen dat het moest op die manier. Ik weet alleen niet meer waarom.
Mooi. Mooi gelezen.
Ja, het is wel een goed voorbeeld ook van het boek. Hè? Het is een soort machteloosheid. Hè? Het komt over haar. Je denkt met haar mee van wat moet ik met de situatie waarin ik eigenlijk steeds meer beland. Je zou haar zeggen dat die overbuurjongen die je dan bedacht hebt. Hè, je noemde hem de reddende engel, maar zonder hem zou het ook wel heel erg topzwaar geworden zijn, denk ik. Poëzie waar hij zich mee bezighoudt, is dat ook een voorbeeld van wat jij zelf mooi vindt? De Poolse dichter die genoemd wordt. Wordt ook geciteerd, meen ik, in je boek. Of hou je gewoon meer poëzie in het algemeen? Is dit toevallig iemand die je wel waardeerde?
Ik hou heel erg van deze dichter. Van het werk van deze dichter. Het is een Poolse dichter. Hij is, zijn naam is Tadeusz Rozewicz. En het idee, zij heet ook Rozewicz, maar ze zijn geen familie. Dus dat was heel belangrijk om dat in het verhaal te stoppen. Ja, iemands naam dragen, maar ja, niet zo'n geweldige dichter zijn. Hij is in Polen heel erg bekend en ik denk ook in Europa, in Nederland wat minder. Ja. Hij is wel wat, er zijn wel vertalingen van zijn werk.
Ja.
En ik heb inderdaad in een van zijn gedichten, dat heet Capitulatie. Mm-hmm. Daarin zit het beeld van de vlag ook. Dus dat gedicht is heel erg, heeft heel veel invloed gehad op het geheel, op de inhoud. Over wat overgave is en capituleren en vechten en verzoenen enzovoort.
Mm-hmm.
Dus in zijn werk zitten heel vaak dat soort eenvoudige begrippen.
Helder is het.
Die vaak, hij verwijst heel vaak naar de oorlog of naar de Poolse geschiedenis.
Mm-hmm.
Maar het zijn universele, humanitaire begrippen. Dus, ik kan het mensen wel echt aanraden.
Ja,
ik wil een lans breken voor het werk van Tadeusz Rozewicz. Want,
Rielke was natuurlijk ook een keuze van jou. Hè?
Ja.
De jonge man die wil graag Rielke genoemd worden. En dat is natuurlijk het voorbeeld van hele elegante, ook eigenlijk zeer hoogdravende Duitse poëzie. Hoger kan je haast niet reiken, heb ik wel het idee. Maar soms ook op het onbegrijpelijke af. Dat is daarmee natuurlijk een enorm tegenwicht aan Henry. Die ja, wat mij betreft dan toch wat, wat grover te weer gaat als hij kunst maakt. Dat was ook, neem ik aan, gewoon jouw bedoeling. Ja. Hè? Dat, en ja, ik zit aan te denken van. Ik heb haast het gevoel alsof de poëzie nog sterker naar voren komt. Waar het voor staat. Dan in de wezenlijke kunst die Henry maakt. Dat is, ja, ik heb zelf ook nogal moeite met de ideekunst die zo populair is. Hij is daar natuurlijk dan ook een voorbeeld van.
Ja, dat is hij zeker.
En
ja.
Het kan en het mag.
Ja.
Maar je krijgt soms het idee van, ja, moet je het nog wel uitvoeren? Dat concept is eigenlijk genoeg. En waarom in dit geval bijvoorbeeld dan een dode hond opgezet moet gaan worden, als eigenlijk een verbeelding van een idee. Ik vind dat zelf dan zwakker dan de dichters die je noemt. Dan heb je een tastbaar mooi gedicht. Wat blijvend goed en mooi is. Hoe sta je daar zelf eigenlijk in? Wat vind jij bijvoorbeeld van conceptuele kunst?
Ik kan het zeer waarderen.
Mm-hmm.
Niet dat ik zeg dat ik het meer waardeer dan gewone tekenkunst of zo.
Ja.
Maar als het goed is. Of, en het is ook steeds meer aan het vervagen. Wat is nou puur conceptuele kunst?
Mm-hmm.
Maar een idee of een, het uitspreken van een idee. Of, het kan heel krachtig zijn. Mm-hmm. Zodat de middelen niet meer nodig zijn. Ik zeg het niet helemaal goed. Maar er is heel veel, of er is vrijwel discussie nu ook over, ja, de comeback van juist materiëlere kunst.
Ja, ja.
Dat mensen hebben genoeg van. Dus wat jij net beschreef.
Mm-hmm.
Van dat puur conceptuele. Of wat alleen maar idee is.
Nou, ik kan het een beetje. Laatste keer Kassel.
Mm-hmm.
Hè, de enorme ruimtes gevuld met tocht eigenlijk.
Ja. Klopt.
En
ja.
Als je dat dan, ja, tegenover de Biennale op dit moment zet, ja, daar zie je dus gewoon dat de beelden, de foto's, goed, nog veel, veel filmpjes en installaties.
Mm-hmm.
Maar langzamerhand begint het toch weer wat tastbaarder te worden op de een of andere manier. En ook de schilders beginnen weer hier en daar op te vallen.
Ja.
Mm-hmm. Dus we zitten waarschijnlijk in de kunst op een soort breekvlak.
Mm-hmm.
Maar zoals jouw boek, hè? Ik zat ook te denken van, ja, in hoeverre is dit nu ook kunst voor jou, dit boek? Los van de literatuur. Want jij hebt hier natuurlijk ook, je vertelt toch een beetje over die 3 jaar lang, die hele lange gang, de worsteling van de teksten. Je leest er net hoofdstuk 44 voor. Nou, dan zijn we echt nog niet eens op de helft van je boek.
Mm-hmm.
Dus dat is een hele lange weg. En dan denk ik ook aan hele lange projecten. Hè? Abramovic noemde je, ook van die dingen gedaan. Wandelingen op de Chinese muur. Mm-hmm. Ellenlang gaat dat maar door. Terwijl eigenlijk niemand ziet wat jij doet op dat moment. Maar staat het nu ver weg van jouw kunst, dit boek? Of zeg je van, nee, ik maak kunst en ik schrijf boeken en dat zijn twee werelden?
Nee, het is één wereld, bedoel je?
Het is één wereld voor jou.
Nou ja, voor mij is het één wereld.
Nee, dat is,
alleen ik zie dit wel echt als een literair product. Het is een roman.
Ja.
En,
maar je komt niet zo ver dat je zegt, het maakproces zou wat mij betreft ook kunst kunnen zijn. Die stap kun je zetten als je dat wil.
Dan moet ik ook, ja. Nou ja, er zijn wel dingen die ik doe. Die zou je zichtbaar, kan je zichtbaarder maken.
Mm-hmm.
Maar dat heb ik niet gedaan. Want dit is zichtbaar. Dus wat ik hier heb, is zichtbaar.
Mm-hmm.
Maar ik heb bijvoorbeeld, ik heb het wel een paar keer gedacht dat aan. Ik heb het Rembrandtpark gebruikt. Of tenminste, dat komt voor. Mm. Maar ik woon daar ook. En mijn eigen huis was model voor hun huis. En ik heb die wandelingen van Elsbieta ook echt gemaakt.
Mm-hmm.
En ja, dan is nog de vertaalslag van het reële naar het literaire is ook heel, heel groot.
Ja.
Dat moet wel werken. En ik, ja, ik ben heel blij dat ik dat niet zichtbaar heb gemaakt. Want dan kun je... Dan was het boek er niet geweest. Dus in die zin is het proces van het schrijven... Ik heb ook tekeningen gemaakt. Die ga ik ook niet laten zien. Die ga ik misschien een keer aan mijn redacteur laten zien. Nee, maar snap je? Dat maar het is wel... Ja, ik weet ook wat er voor die 3 jaar ook is gebeurd. Dus dat ik heb 3 jaar over het schrijven gedaan. Maar daarvoor... heb ik ook werk gemaakt wat ook wel te maken heeft met thema's weer in het boek of zo. Dus in die zin, ja, ik zei net één wereld.
Ja, ja.
Ja, ik ben één wereld. Mm. Alleen, ik denk wel schrijven van een roman is dat ik het wel als iets heel anders zie dan maken van kunst.
Misschien verschillende projecten die uit dezelfde wereld voortkomen.
Zoiets, ja. Ja.
Dus... betekent dat ook dat een volgend boek een gedichtenbundel zou kunnen zijn? Of verhalenbundel?
Nee, het wordt weer een roman.
Het wordt weer een roman.
Ja.
En is die verbonden aan de kunst? Of laat je dat nu even los doen?
Ik ben... toevallig heb ik mijn redacteur een paar weken geleden erover gesproken. Het zal niet over kunst gaan. Maar wel... Het heeft wel te maken met mijn wereld. Of met hoe ik de wereld zie. Okay. Ja, maar ik sla niet uit dat er kunst in door gaat dringen. Of dat er iemand in rondloopt die erg van poëzie houdt. Of,
dat mag ook.
Dat zou heel goed kunnen.
Ja. Ja. En jouw moeder woont nog in Amerika, begreep ik? Of heb ik dat verkeerd onthouden?
Ik ben geboren in Amerika.
Uh-huh.
En ik ben op mijn 7e ben ik in Nederland komen wonen.
Kwam je toen in Amsterdam?
Nee, wij zijn heel veel verhuisd. Maar uiteindelijk heb ik het langst in Brabant gewoond.
Okay. Wel een mooie combinatie. New York, Brabant, Amsterdam.
Ja, precies. Ja.
Maar je zou bijvoorbeeld niet het Amerikaanse ook willen gebruiken in een boek?
Nou, voor een deel heb ik... Henry is natuurlijk Amerikaan.
Tuurlijk, ja, ja.
Dus een deel...
Ja, meer als plek waar het zich afspeelt. Om een bepaalde sfeer te creëren, bijvoorbeeld.
Nou ja, ik was in juni in San Francisco, zoals je weet. En dat landschap alleen al. Dus dat zo'n stad die helemaal op heuvels is gebouwd. Waar je je auto, daar waar ze borden hebben staan, dat je je auto 90 graden moet parkeren, anders rolt die terug. Het is een soort prachtige, surrealistische setting. Dat zou helemaal niet ondenkbaar zijn.
Ja, ja. Ja, dan zou ik inderdaad...
Het is een dan prachtig, krijgen, dan inspirerend land, inderdaad. Ja. Ja.
Dus wie weet vinden we dat dan terug. En de omslag van het boek, heb jij daar de hand in gehad?
Nee. Ik heb wel mogen zeggen wat ik mooi vind. Die Dalmatiër, ja, ik weet ook inderdaad wat jij zelf ook zei. Dalmatiërs zijn hele bijzondere honden. Mm-hmm. Die je heel weinig ziet. Ja. En heel kwetsbaar. Maar dit is een foto gemaakt door een Duitse fotograaf.
Mm-hmm.
Meen ik. Ja, hij is een Duitse fotograaf. En Anneke Germers heeft de omslag ontworpen.
Oké. Okay.
Dus,
maar je hebt dan niet als kunstenaar jeukende vingers dat je denkt van, ja, die wil ik ook maken?
Nee, die wil ik eerst niet ook maken. Nee, ik vind het wel heel fijn, heel goed, omdat dat een ander het doet. Mm-hmm. Ja.
Misschien ook nieuwsgierig van wat er dan uitkomt?
Absoluut, ja zeker, ja.
Want
het
is wel een hele grafische geworden, vind ik. En dat fris... En leuk gespeeld met de stippels, zwarte stippels van de hond en de blokken.
Ja.
Zwart-witte blokken op de muur is dat eigenlijk.
Ja, ja. Nou ja, het is een foto die ook wel iets zegt over de inhoud. Van het zachtere en het vrouwelijke. En dan het is heel stereotyp natuurlijk. De rechte, de vierkante, het mannelijke. Dus dat contrast, dus het is een goede foto.
Ja,
het is ook een beetje een skaatteken, weet je wel?
Ja, een goede oude tijd. Dan weet je meteen hoe oud wij zijn.
Je hebt goede recensies gehad, hè? Zoals zei Jan van Mersbergen. Kokken roept in afgemeten zinnen een complete wereld op. Spannend, beeldend en poëtisch. We hebben er een schrijver bij. Nou, wat doe je daarmee? Denk je van leuk of denk je, ach, ik ga die man bellen, bosbloemen en fijn?
Nou, dat was op zich geen recensie.
Vanuit zijn gezichtspunt.
Nou ja, misschien moet ik die bosbloemen doen. Nee, ik vind het fijn leuk, natuurlijk. Leuk. Ja, het is hartstikke goed.
Zijn er ook al reacties binnengekomen dat je dacht van, nou, die hebben het toch heel anders weer begrepen dan ik het had bedoeld?
Het valt mij op dat iedere recensie wel iets anders belicht. Niet dat er nou honderden zijn, maar er zijn er wel verschillende. Dus dat is, het is voor mij natuurlijk ook, het is mijn eerste boek, dus het is best wel nieuw. Om een soort feedback te lezen. En ik heb begrepen dat het wel toch lastig, dat het ingewikkeld is. Dus het valt me op, het boek wordt ingeleid. Het wordt verteld waar het over gaat. En dan worden er een aantal dingen uitgelicht. En ik heb tot nu toe geen één keer een recensie gelezen en gedacht van, oh, wat verschrikkelijk.
Gelukkig maar, toch?
Ja, dus... Dus er komt feedback op terug en mensen, de meesten halen LSBT-huis zoektochten er wel uit. Mm-hmm. Dat is fijn om terug te lezen. Maar,
mm-hmm. Ja, want ik kan me voorstellen dat er toch de nodige vrouwen moeten zijn die zich helaas herkennen in haar.
En ze hebben mij nog niet opgebeld, maar... Nee. Maar ja, dat is het punt. Ja, ik kreeg wel een mailtje van een kennisje van me die mailde ook zoiets, dat zij wat oudere generatie vrouwen, dat ze dat haar heel erg geraakt, dat vond ik ook al, ook alweer heel heftig om te horen. Maar, dus dat was heel herkenbaar. Dat ook eigenlijk toch zo ook redelijk parodisch is bedoeld. Dus,
ja, maar ja, goed. Ja,
het is, het bestaat dus.
Het bestaat, ja. Je ergste fantasieën zullen
we We gaan de slotminuut in. Peter, heb je nog een mooie pittige vraag? Het liefst drie vragen in één.
Nou ja, ik ben benieuwd wanneer je denkt dat het volgende boek klaar gaat zijn. Je hebt hier 3 jaar dus ruim over gedaan met voorbereidingen.
Ja.
Heb je een planning daarvoor? Of werk je überhaupt niet met planning?
Nee, met globale planning. Nou, ik ben nu in de onderzoeksfase. Mm-hmm. Sinds april ongeveer. En dat duurt nog wel eventjes. Dus ja, dat duurt nog even. Het is ook heel lekker om dat helemaal open te gooien.
Van, werk je ook wel eens in het Rembrandt Park? Kom je daar ook tot rust? Of,
of ik daar buiten zit? Ik heb daar wel een paar keer notities gemaakt.
Een hele plek daarvoor. Ja, kinderboerderijen en dit.
Klopt. Ja, zeker.
Heel leuk. En korte verhalen, schrijf je die ook? Of blijft het tot nu toe bij de
romans? Ik heb in het verleden wel korte verhalen geschreven.
Nou, nu niet meer.
Maar ik geloof dat dit wel mijn vorm is, ja, omdat je heel veel ideeën kwijt kan.
Mm-hmm. Ja. Dat blijkt. Dat blijkt. Oké.
Het zit er bijna op deze uitzending. We bedanken onze gast.
Dat lijkt me een goed idee.
Bedankt.
Veel succes met het boek. Heb jij nog een literaire aanrader van iets wat de lezer, de luisteraar moet gaan lezen? Je mag even nadenken, want het zijn altijd nare vragen.
Ja, we hebben vandaag trouwens 2 gasten. Karel Eijkma vond ik al zo goed nadenken. En Emily denkt heel goed na.
Ik raad in ieder geval persoonlijk James Salter aan. Alles wat is. Het is werkelijk een ongelofelijk boek. Net als jouw boek eigenlijk ook weer zo'n boek. Over de wereld van man en vrouw. En als iemand daar echt over durft te schrijven op een open manier, dan leer je een hoop, maar je schaamt je tegelijkertijd.
Ik heb wel een tip, maar het is meer, dat ben ik nu aan het lezen. Het is van Lydia Davis, de verzamelde
Die korte verhalen schrijft, is dat?
Dat is dat enorm dikke bundel. Is dat.
2 bundels nu, dacht ik.
Ik heb hem in San Francisco gekocht. Daar is hij volgens mij samengevoegd. Oh, ja. En ik heb in San Francisco... Maar dat is een jonge schrijfster, Mary Calloway. En dat is iemand die ik normaal op het web altijd schreef. En al die webtekstjes zijn gebundeld.
Oké.
Dat is ook een tip.
Nou, wie weet, ja. Een aanrader. Dankjewel. Ook voor het komen naar ons programma.